Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. U kent vast wel het gezegde, twee geloven op één kussen. En wat daar verder volgt. Misschien hebben uw eigen ouders het wel gezegd. Toen u eens thuis kwam met een jongen of een meisje die helemaal niet kerkelijk meelevend was. Of heel anders kerkelijk meelevend. En hoe gaat dat dan als je verkering hebt en je bent net een beetje verliefd? Dan verdedig je jezelf en dat meisje en die jongen en het valt wel mee. En in ieder huwelijk is het wel wat. En door de bank genomen is dat ook zo. Maar al het water van de zee, en dat is veel, dat was niet weg dat een gemengd huwelijk, en dan bedoel ik vanavond heel nadrukkelijk iemand die niet gelooft. En iemand die wel gelooft, een gemengd huwelijk in, problematisch verloopt. Er staat niets voor niets in de Bijbel, een oproep van de apostel Paulus, dat wij geen gelijk span, geen juk met een ongelovige moeten aangaan. Dat beeld haalt hij uit de landbouw. Hij ziet daar twee ossen samen met een juk sjouwen over de akker. En die beesten die horen niet bij elkaar en die passen niet bij elkaar. Ze liggen elkaar niet. En de een wil zo en de ander wil zus. En ze rukken alles kapot en van die akker komt helemaal niks terecht. Wel nu, in een andere mate weliswaar, geldt dat ook voor het gemengde huwelijk. Treffend voorbeeld daarvan zien we vanavond in Mozes en Zippora. U weet wel, Mozes, Moshe, de man van dat biezenkistje, die grote uitleider van Israël, zoon van Amram en Jochebed, bij de Levieten, opgegroeid in een geslacht van priesters, Mozes, en later opgevoed aan het Egyptische hof uiteraard, afkomstig uit de geslacht van priesters, opgevoed aan het Egyptische hof, ja. Rijkdom gewend geworden, weelde gewend geworden, wijsheid. De Egyptische cultuur was zeer hoogbegaafd. Een aristocratisch mens, Mozes. Alleen heeft hij aanvankelijk nog iets temperamentvols, iets driftig. Dat blijkt wanneer hij terecht diep verontwaardigd raakt, wanneer hij zo'n Egyptische slavendrijver, een van zijn volksgenoten, ziet afranselen. Dan wordt hij woedend. Dan ontsteekt hij in heilige woede en met zijn geweldige spierkracht slaat hij die Egyptenaar dood. Er moet zich bij Mozes echt geen slungelachtige jongen voorstellen. Michelangelo, dat is een van de kunstenaars die het goed heeft doorzien en die de Bijbelgegevens op zich heeft laten inwerken. En die heeft een beeld gemaakt van Mozes en heeft hem ook geschilderd, zelfs meerdere malen. En dan zie je daar voor je telkens opnieuw een oersterk mens. Nou, dat was Mozes ook. En dan moet hij vluchten naar Midian. En dan komt hij daar ten noorden, noordoosten van Egypte. In een woeste streek waar hij meer dan 40 jaar zal doorbrengen. Midian. De waterput of de borrelende bron, zoals ze letterlijk heten, vormen in die woeste streek waar een eenvoudige herderscultuur heerst, het centrum. Dan komt er op een gegeven moment 7 dochters van Jethro bij die put. Ze willen water putten, net als Mozes in de buurt is. Maar daar komen ook herders. En u weet wellicht nog wel van de kerstgeschiedenis, herders, dat is over het algemeen een nogal rauw volk. Normaaliter moeten de vrouwen dan ook wijken voor het recht van de sterkste. Maar nu niet. Want die sterke Mozes is daar. En die sterke Mozes maakt zich breed en jaagt die herders weg. Dat is het begin. Mozes, de sterke aristocraat, wordt door de Heere God in Midian klaargemaakt in een soort, vergeef me de uitdrukking, in een soort stoomcursus voor zijn grote levenswerk. 40 jaren zal hij daar moeten doorbrengen en dan zal hij middelaar moeten zijn van het oude verbond. Die meisjes komen wel erg vroeg thuis. Jullie zijn ook vroeg, zegt vader. Nou vader, moet u eens horen en dan vertellen ze van die sterke Egyptische meneer, want daar zal hij wel op geleken hebben, die grove herders heeft weggejaagd en die vrouwen in hun recht en in hun waarde liet. En hoe gaat dat dan? Waarom heb je hem niet meegenomen? Staat hij niet buiten? Nee. Nou, ga hem dan vlug halen of wellicht hebben ze hem wel gelijk meegenomen. Dat kun je niet uit de geschiedenis opmaken. Hoe dan ook, Mozes komt zo binnen en trouwt daar met een van die 7 meisjes, Zippora. Haar vader Jethro is priester. Ja, er zijn nog allerlei godsdienstige elementen te vinden, ook in Midian. Maar de God van Israël is er onbekend. En de besnijdenis wordt niet gepraktiseerd in Midian. En nu moet die aristocraat, die het hofleven gewend is in Egypte, omgevormd worden tot schaapherder. En dan moet hij leren leiden. Met een korte ei, leider zijn. En dat kan alleen maar als je ook leert leiden met een lange ei. En in dat stukje goddelijke vormingswerk neemt onze tekstgeschiedenis een centrale plaats in. Mozes komt daar in Midian tot rust. Wordt de zachtmoedigste van alle mensen, zegt de schrift. Is de beste vrienden met Jethro. Heeft er een eigen woning en krijgt er zelfs een kind met Zippora. Net als deze ouders een kind hebben gekregen. Dan hebben ze gestaan met dat kind in hun armen. Vind je lief? Lekker joch, hè? Gerson zal die heten. Gerson. Dat betekent letterlijk vreemdeling daar. Vreemdeling daar. Hoort u dat? Hoort u het, doopouders? Vreemdeling daar. Mozes wist heel goed, ondanks alles wat hij had en wat hij bezat, een vreemdeling daar te zijn. En het waren soms de wensen dat dat besef ook meer bij ons christenen van deze dagen zou leven. Want hoe is dat? Velen van ons besteden meer tijd aan allerlei aards genot en het bruin bakken in de zon en het kastje kijken of wat dan ook, dan aan zaken van eeuwige waarde. En aan onze namen, laten we wel wezen, daar kun je ook al niet zoveel meer aan merken. Mozes wist, hier is mijn vrouw. Hier is mijn taak, mijn huis, mijn kind, mijn schoonfamilie, mijn werk en toch vreemdeling daar. Mijn thuisland is elders. Bijna 40 jaar in Midian geweest als vreemdeling. En juist wanneer hij een kind krijgt, beseft hij het meer dan ooit. En dan wordt de naam ook Gerson. Hoe is dat bij u thuis en bij ons allemaal in het dagelijkse leven met onze kinderen of misschien alleen in onze ouderdom? Waarop richten wij onze opvoeding? Nou dominee, dat mijn kind het maar ver mag schoppen in de wereld. Oh ja? En als het dan sterft? Alle kinderen moeten ook eenmaal sterven. Nou, dat mijn kind dan maar netjes en fatsoenlijk door het leven gaat. Oh. Een baan, carrière, mijn werk, mijn zaak, geld. Speelt ook in Katwijk een enorme rol, heb ik ontdekt. Geld, waar dan niet? Maar het geloof zegt u en uw kind zijn vreemdelingen hier in Katwijk aan Zee en op de boulevard. Vreemdelingen. En het geloof zegt, hoe ver dat kind in dit leven komt, dat is van ondergeschikt belang. Oh, je mag er best uithalen wat erin zit. Maar soms krijg je wel eens de indruk alsof er alleen maar streberachtig wordt uitgehaald wat er in zo'n kind zit. En dan mag de catechisatie er wel onder lijden. En dan mag de schriftlezing eronder lijden. En dan mag het gebedsleven eronder lijden. En dan mag de zondagsschool eronder lijden. Ja? Vreemdelingen daar. Wel, ik heb ooit eens gezegd tegen Matthias. Ik zei, jongen, voor mij mag je vuilnisman worden hoor. Geeft niks. Ik hoop maar één ding, als je maar gelovig wordt. Vind ik veel belangrijker. Als je maar de Heer Jezus Christus centraal zult houden in je leven, zult u het vertellen tegen die kinderen. Dat ze vreemdelingen zijn. Vreemdeling gemaakt daar. In dat doopvond vanavond. Vreemdeling gemaakt. Getekend. Dat we ons niet al te veel thuis voelen in deze wereld. Want het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Mensen, het is hier maar tijdelijk verblijf. Tijdelijk verblijf. Vreemdeling daar. En dan gaat hij op de achtste dag, zoals iedere rechtgeaarde Israëliet zou doen, gaat hij zijn zoontje Gersom besnijden. We hebben dat gelezen, die instelling, een stukje daarvan. En Zippora ziet dat en wordt boos. Ze gruwelt ervan. Je kunt je indenken hoe dat gegaan is in die tent. Of in dat huis. Moet dat nou echt zo, Moshe? Dat is de roepnaam, Moshe, wij zeggen Mozes. Moet dat nou echt zo? Dat doet toch zeer bij zo'n kind met zo'n mes? Dat is toch pijnig? Het is nog maar een baby, Moshe. En dat gehuil van die kleine, moet dat nou? Wat is dat voor een God, Moshe, die jij dient? Welke God stelt er nou een behagen in om zulke dingen te doen met kleine kinderen? Ze vinden het een griezelige ceremonie. En dan vertelt Mozes, ja, hoe vertelt hij dat met als u straks van het verbond? Het verbond? Het verbond der genade? Ja? Wat verbond? Nou, Moshe, ik vind het helemaal geen verbond. Ik vind het een verminking. Vrijheidsberoving is zoiets eigenlijk veel eer. En de ruzie loopt blijkbaar hoog op. En op een gegeven moment moet ze zoiets gezegd hebben als, Moshe, hoe het ook gaat verder, hoe het ook zal gaan met ons, maar al krijgen we nog 10 kinderen bij wijze van spreken. Dat nooit meer, Moshe. Dat nooit meer. Geen haar op mijn hoofd die er nog maar over denkt om dat nog 1 keer mee te maken. En dan is het weer een tijdje rustig in het gezin van Mozes. En op een dag meldt zich de komst van een tweede kind. En je kunt het als het ware zo terughalen. Uit die weinige gegevens uit de schrift. Hoe zal dat nou gegaan zijn? Nou, net als bij ons. Op een dag gaat ze daar weer eens heel voorzichtig, typisch vrouwelijk zou ik bijna willen zeggen, gaat ze daarover beginnen. Zeggen, Moshe, als dat kind nou weer eens een jongen is, hè, dan hoeft dat toch niet, hè, dat besnijden. En steeds weer. En steeds feller. En steeds wat scherper geformuleerd. En ik stel me zo voor dat Moshe wat zweeg. Hij wilde daar niet te veel over ruzie maken. En dan komt de tweede, die wordt geboren, Eliezer. Mijn God is hulp. Wat een naam, hè? Prachtige naam. Eliezer, mijn God is hulp. Dat is wel iets anders als Eli. Lama sabachthani. Maar het wordt niet besneden. Wat moet je daaruit concluderen? Om des lieve vredes wil wellicht. Een akkoordje, een compromis wellicht. Die besnijdenis kan altijd nog wel. Laat voorlopig maar even gaan, want ja. Hoe zegt dat de spreukendichter? Het is beter op de rand van het dak te zitten dan met een kijfachtige vrouw onder een dak te wonen. Ja. En niet besneden. Schoolvoorbeeld van veel huwelijken in onze dagen. In geestelijke zaken moet er geloofd en geboden worden. Schikken en plooien. Moeilijk, hè? Moeilijk. En daar lijden de twee partijen pijn. Mozes wil God niet uit zijn leven wegschuiven, natuurlijk niet. Maar ja, overmacht. Overmacht. Eva bij Adam, overmacht. Delila bij Simson, overmacht. Zipporah bij Mozes. Of zou het zijn geen overmacht van de vrouwen, maar klein geloof van de mannen wellicht hier. Het is niet voor niks dat ze in de Bijbel dat de mannen aansprakelijk worden gesteld. Vanwege hun nalatigheid en hun zwakheid in deze. Blijft actueel. Hoe is het bij ons? Wij zijn groot geworden. We zijn wellicht gedoopt hier in de kerk. Misschien zijn we er vanavond weer eens. En de kerkgang, in het begin gingen we trouw mee. We vonden het fijn, dat zingen samen. Die heilige sfeer in het huis van de Heere God. En de zondagsscholen misschien wel belijdenis gedaan, of niet. En ja, toen gingen we trouwen. Hoogtijdag was dat, dat trouwen. En dan komt zo dat gezinsleven en dat werk. En dan komt die sleur erin. Nou ja, twee keer kerken, dat is ook al zoveel. Eenmaal. Elke week kerken, dat is ook zoveel. Oh, misschien hebben we de eerste of de tweede gedoopt en de derde. Nou ja, opa en oma stellen dat wel op prijs. Of vader en moeder. Wat ziet de Heere God nog van ons? Van mij? Heere God is er zo blij mee als hij je ziet. Als je in Gods huis komt, elke keer opnieuw. Als je trouw komt, hij wil je daar zo oneindig veel geven. Hij wil je tot en met de zaligheid toegeven. Als Gods huis je lief is, is hij verheugd. Dan juichen de engelen in de hemel. Als hij zelf je lief is, hebt u de Heere lief, Vader. Zoon en Heilige Geest. Och, we zijn misschien trouw, gereformeerd, principieel en ik weet allemaal niet wat. Hebt u de Heere lief? Is hij u alles waard? Nee, ik voel het soms ook amper. En nog veel groter is misschien wel dit. De Heere God heeft u lief. Dat is het allergrootste. Zondaar heeft hij lief, die hem niet lief hebben en niet eens kunnen lief hebben. Die hem zo vaak vergeten en nooit aan hem denken in duizenden en één dingen niet. Zullen we niet te snel zeggen overmacht, plooien, schikken? Ze gaan in een nacht op reis. Mozes, besneden. Zipporah, onbesneden. Gersom, die gaat ook mee, besneden. Eliezer, onbesneden. Daar loopt een scheur door dat gezin. En nu moet hij zijn levensroeping, zijn levenstaak gaan vervullen. Waarvoor de Heere hem wil opleiden. Israël uit Egypte voeren. En dan neemt hij het hele gezin mee op weg naar, op weg naar, op weg naar de plagen. Met de staf Gods waarmee hij tekenen moet doen. En dan komen ze op een gegeven moment bij een herberg, staat er in de vertaling. Een rustplaats, een raststad, zeggen we in Duitsland. Uitpakken, afzadelen. We gaan uitrusten, het is een stukje Sabbat daar, in die herberg. Nachtverblijf. En dan, de Heere God zoekt hem te doden. Je zal de Heere God maar zo tegenkomen. De Heere God zoekt hem te doden. Mozes, zijn knecht. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Mag u het voor mijn, naar mijn oordeel, verbondsherinnering noemen? Verbondsherinnering, zullen we het zomaar noemen? Mozes wordt aan hardhandig aan zijn geloofsplicht, aan zijn verbondsverplichting gehouden. Zo voedt de Heere God ons op. In principe is hij zacht en liefderijk en teer en mild en overvloedig en... In beginsel, oh, er komt geen eind aan die liefde. Maar hoe weerspanniger zijn kinderen, dan wil die ook wel eens wat hardhandiger worden. Mozes, je bent van mij, man. Je bent in mijn dienst, Mozes, weet je dat nog wel? Ik heb je gekocht, Mozes. Je bent getekend en verzegeld met het besnijdenisteken. Mozes krijgt het benauwd. Last van zijn geweten. De doodschrik slaat om zijn hart. En hij ontdekt dat hij een mens, Zippora, zijn vrouw, meer lief heeft, meer wil behagen dan zijn God. Hebben wij al eens daarover nagedacht? En misschien God wel zo ontmoeten. Nee, dat moet u niet voor een ander zeggen. De Heere bedoelt dat en dat. Moet je nooit tegen een ander zeggen. Dat moet een ander zelf beleven, ieder voor zich. Maar voor uzelf is er misschien wel eens in uw leven iets gebeurd dat u moet zeggen later, ja. Ja, de Heere God heeft daarmee voor gehad. Een verbondsherinnering. En dan wordt hij zo benauwd dat hij bijna sterft. Net zoiets als bij die verloren zoon. Ja. Die tot zichzelf werd gebracht door het werk van de Heilige Geest. Mozes wordt tot zichzelf gebracht door het werk van de Heere God. Door het werk van de Heilige Geest. Door het werk van zijn woord. God kwam hem tegemoet. De Vader kwam weer in zicht. In het hart. In de gedachten. En dat gebeurt hier ook. Mozes tot zichzelf gebracht. En misschien wel via een dodelijke ziekte. Misschien wel via een engel met een zwaard. We weten het niet, maar het gaat wel door een sterven heen. En door een crisis heen. En hij wordt nu echt Gods dienaar. En ik zie ze samen in dat nachtelijke donker wellicht redeneren. En Mozes zegt, Zippora, Zippora, luister eens. Ik heb mijn God tekort gedaan, Zippora. Eliezer moet besneden worden. En zo niet, dan is het uit tussen de Heere God en tussen mij. Zo niet, dan is het uit tussen jou en tussen mij, Zippora. Begrijp je dat nou? Als ik de Heere God niet gehoorzaam, als ik zondig in deze, dan gaat alles stuk, want de zonde maakt altijd alles kapot. Dan gaat de dood het leven met God. Dan gaat de dood het leven met de naaste. Zippora, ik voel me moe. Ik voel me zwak. Zippora, ik sterf als Eliezer niet besneden wordt. En hij krijgt het letterlijk doodsbenauwd. En wellicht heeft hij het nog geroepen. Zippora, Zippora, hij moet besneden worden. En dan zakt hij weg. En Zippora ziet haar bruidegom, haar man, die ze lief heeft. En dan denkt ze aan dat bloed van die besnijdenis. En ze pakt dat mes, dat scherpe stenen mes. En het kind, hoe oud was die? En ze besnijdt die jongen. Gruwend, huilend misschien. En als ze klaar is, dan gooit ze in een stuk blinde woede. Gooit ze dat stukje vlees. Zo staat het in Hebreeuws. Dat bloederige stukje vlees. Hard smijten staat er in het Hebreeuws. Tegen Mozes voeten. En dan schreeuwt ze het uit. Weet je wat jij bent, Mozes? Een bloedbruidegom. Een bloedbruidegom. En vanaf dat moment herleefde Mozes. Toen dat bloed van zijn zoon tegen zijn voeten kwam. Vanaf dat moment kreeg hij rust. Toen liet God de Heere hem los. Weg benauwdheid, weg angst, weg kwaad geweten. Vrede met zijn God. Alle doodsdreiging verdwenen. Op één moment. Op het moment dat hij het bloed van zijn zoon zag vloeien. En dat is dan het verhaal. Wonderlijk verhaal, vindt u niet? Tussen al die grote daden van Mozes door. Luther die vraagt zichzelf af in een van zijn commentaren of Mozes wellicht dronken was toen hij dit opschreef. Onnozel verhaal, zegt Luther, maar hij geeft er daarna een prachtige uitleg aan. Die Luther die weet zo wat er in een mens om kan gaan. Zijn vraag is natuurlijk wel te begrijpen. Wat moet dat vreemde stukje nou zomaar in de schrift? Bloedbruidegom. Laten we eerst eens op Sippora letten. Zij begreep heel duidelijk niets van het verbond. Van het teken van het verbond. Zij wilde Mozes, natuurlijk. Ze hield van Mozes. En wellicht rekende zij op roem en op eer van deze aristocratische toekomstige leider. Je weet maar nooit. Misschien heeft hij daar wel over gepraat met haar. Maar nu ontdekt zij, er is er een sterker in zijn leven dan ik ben. God van Israël. En als ze hem terug heeft, als ze hem als een levende, als een herleefde weer terug heeft, als een bijna opgestane uit de doden, dan roept ze bloedbruidegom. Dat betekent zoveel als bruidegom, het laatste. Ik heb je wel lief. O Mozes, ik heb je zo lief. Je bent en blijft mijn bruidegom. En ik heb je terug. Maar dat eerste, dat bloed, dat betekent tegelijk, maar altijd zal er tussen jou en tussen mij dat bloed zitten van die God van jou, Mozes. Dat bloed van die besnijdenis, dat bloed van het verbond. Altijd die godsdienst van jou, Mozes. Die zaligmaker van jou. En Mozes, hij zwijgt. En dan, dat kun je opmaken uit andere schriftgedeelten die hiermee samenhangen, dan zegt hij Zippora, ga maar terug naar Midian, naar je vader. Neem die jongens maar met je mee. Dat is beter. En ik hou van je, Zippora. Zul je het onthouden? En dan staat hij haar na, terwijl ze weggaat met die twee kinderen. En dan stel ik me zo voor dat er een tranen in zijn hart vloeien. En wellicht op zijn wangen. O Zippora, dat je nou Gods verbond niet verstaat. Dat doet me zeer. Geen juk met een ongelovige jongelui. Zul je eraan denken? Had je nou toch maar die bloedende jongen in je armen genomen, Zippora? En had toch nou maar zijn naam gespeld? Eliezer. God is hulp. Had er niet van gegruwd, Zippora. Had ervoor gedankt en had gezegd, Mosje, nu begrijp ik het, dat de Heere verlost en spaart, louter en alleen omwille van het bloed van het verbond. Oh, dan had ik je het verteld, Zippora, van die beloofde Messias. Van het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt op het kruis. In die grote wereldomvattende besnijdenis. Dan had ik je verteld, Zippora. Maar Zippora verstond het niet. Geen verstand van Gods verbond. Dat doet zeer, Mozes. En er zijn er hier met ongelovige mannen en vrouwen. Of vaders en moeders. Ik weet ook waar ik het over heb. Dat kan zeer doen. Ja. En Mozes zelf dan. Mozes, geroepen tegen wil en dank van Abrahams zaad. Aanstaande middelaar tussen Israël en God. Met allerlei beloften overladen. En nu? Nu krijgt hij het benauwd. Nu knelt hem zijn ongehoorzaamheid, zijn slapheid, zijn verbondsbreuk. Nu komt God als de verbondsherinnerer, de verbondswreker bij hem. En hoe gaat dat dan in je aangevochten geweten, weet u ervan? Of verlaat u Gods verbond nooit? Ik wel, ik wel. En hoe gaat dat dan in je geweten? Waarom, Heere, doet u dat? En waarom gaat dit nou zo in mijn leven? En waarom gaat het nou zo in mijn huwelijk? En waarom zo in mijn gezin? Waarom, Heere? Omdat de Heer je wil leren dat hij alles op zijn eigen majesteitelijke wijze doet. En dat hij alleen maar mensen gebruiken wil en kan die totaal restloos voor hem buigen en zeggen: ja Heer, doet u maar met mij wat u behaagt, niet ik. Vader, wat gij doet is goed. Dat moeten we leren beleiden, soms door diepe wegen. Mozes lijkt hier op Abraham. Grote beloften. Zaad als het zand der zee. En daar ligt wat zand. Eindelijk een kind, Isaac. En dan moet hij hem offeren. Heere, waarom doet u dat dan? Bent u onbetrouwbaar? Doe wat ik u zeg, dat ene Abraham. Doe wat ik u zeg. Geloof mij op mijn woord. En pas wanneer het je om mij en mij alleen te doen is, ben ik tevreden. En heb je vrede. Het moet als het ware door de dood heen. En dan kost het Isaaks leven niet. Integendeel. Mozes niet zoals Zippora het wil. Zullen we het onthouden, lieve mens. Zoals ik het wil, in de wegen van mijn verbond en van mijn woord en van mijn wet. Al moet het desnoods schijnbaar door de dood heen. Al vindt men dat besnijden of vandaag de dag dat dopen maar niks. Dwaas en onzinnig. Al levert dat misschien in je huwelijk wel eens wat problemen op. We zingen het toch niet voor niks. Delg vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af, daar sta je met je kinderen. Het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Wat God belooft, mensen, is onherroepelijk waar. Maar louter en alleen door middel van het bloed van het verbond. Want dat bloed verkondigt, zoals het doopwater nu verkondigd heeft, dat bloedrode kruis van Christus. Wiens bloed reinigt van alle zonden. En in wie Gods beloften geheel ja en amen zijn. Dat bloed verkondigt ons Mozes. En het heeft u verkondigd, ouders en uw kinderen. En dat moeten ze mij vertellen. Dat ze hadden moeten sterven. Maar dat ze door het offer van Christus mogen leven. En hoe kan Mozes nou Gods wet geven aan Israël en Gods woord verkondigen als hij zelf niet eens doet wat God van hem vraagt? Het teken en zegel van Gods belofte aanbrengen, van Gods beloofde zoon aanbrengen in het lichaam en het leven van zijn bloed eigen zoon. Als hij Gods genade teken veracht. Hoe kan Mozes straks gaan vertellen dat het bloed aan de dorpels van je levenshuis moeten worden gesmeerd? Als hij zelf niet eens in zijn eigen kind het teken wil zien omdat zijn vrouw het niet zo aardig vindt. Mozes, waar sta je? Aan wiens kant? Zippora of mijn kant? Mozes, jouw kinderen zijn niet beter dan de Egyptenaren. Maar straks gaan al die eerstgeborenen in Egypte dood. Dan sterven ze. Omdat ze het bloedteken missen. Op hun huisdeurposten en in hun voorhuid. Daarom wordt Israël gespaard. Hoe kan Mozes pleiten op het verbond en de verbondsweldaden als hij het veracht? Begrijpt u nu de lijn ook van Exodus 4 naar Romeinen 6, van de besnijdenis naar de doop? In die besnijdenishandeling beleidt Israël: wij verdienden dood te bloeden. Maar het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden en schenkt ons het leven dwars door de dood heen. En in de doophandeling beleidt de kerk van Jezus Christus: wij verdienden dood te bloeden, onder te gaan in de wateren van het oordeel, net als Egypte. Maar het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden en schenkt ons het eeuwige leven. Beide tekenen spreken van dood en oordeel en ondergang enerzijds. Maar ook van vergeving, opstanding en leven uit de dood. En daarom is de nieuwtestamentische doop de voortzetting van de oudtestamentische besnijdenis. En dat heeft Israël, en dat hebben wij te danken aan de Heer Jezus Christus, de ware bloedbruidegom. Hij stierf onze dood. Hij bloedde ons bloed. Hij ging in ons graf. Daarin is onze doop verankerd. Weet gij dat niet, zegt Paulus. En velen moeten zeggen, nee, dat weet ik niet. En in de herberg van het doopvond kwam God uw kinderen tegen, ouders. En hij zocht hen te doden. En daar werd een mes in het lichaam gezet. Daar werd water over het hoofd gegooid, tot het bijna verdronk. Maar toen, o wonder, toen kwam het bloed van het lam van God ertussenin te staan. Tussen God en je kind. En daardoor liet God ons voorbij gaan. Schonk hij vrede. Nee, niet beter zijn we. Niet nobeler. En niet anders dan die mensen die vandaag op het strand waren. Echt niet. Maar we zijn getekend met zijn bloed. En dat schept een dure verplichting. En daarop wilde ik vandaag de nadruk eens leggen. Dat je eruit leeft. Dat je het leert te verstaan. Dat je God gelooft op zijn woord. En niet op allerlei vrome argumenten. Overboord ermee. Hoe kunnen wij christen heten? Hoe kunnen we anderen op het evangelie wijzen? Hoe kunnen wij onze kinderen opvoeden en hun doop leren verstaan als wij zelf dat bloed niet achten? En als wij zelf zeggen, jij altijd met je kerk, zij altijd met haar God, hij altijd met dat evangelie. Oh, ik hoop en bid en gun het u allen toch zo, doopouders, maar ook allen die erbij betrokken bent, dat u erbij gaat horen bij die bloedbruidegom. Bij die wonderlijke vreemdelingenstoet die achter hem aangaat deze wereld door. Dat u horen gaat bij hen die zijn verschijning hebben lief gekregen. O Heere Jezus. Dan is er maar één ding echt belangrijk. Jezus Christus, dag in dag uit. Hij is zo waard. Hij is het zo waard. O mensen, vanavond geeft hij zichzelf opnieuw weg. In de doop heeft hij zichzelf weggegeven. In de prediking. En vanavond en levenslang roept hij met die ouders mee, als het goed is, tot die kinderen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij. Ja, wat zouden we geven? Geef mij je hart, je leven, jezelf. Ik wil je helemaal in mijn dienst, als mijn discipel. Waar staat u? Waar sta jij? Geef mij jezelf, je zonden. Zoals je bent. Nu, stel het niet uit. Wie zegt dat je straks nog levend naar huis gaat? Geef mij uw hart. En ik geef u. Wel, wat geeft hij? Wat geeft hij? Ik geef u mijn bloed. Tot een losprijs. Tot een rantsoen. Ik geef u mijn bloed. O mensen, stel niet uit. Tot morgen. Geef mij uw hart en ik geef mij u mijn bloed. Tot een volkomen verzoening van al je zonden. En die smeert het zelf op de posten van je leven. Ik maak u eeuwig zalig voor een ieder die gelooft. Hoe je leven ook was, wat je ook hebt gedaan. Kent u die bruidegom? Vouw dan je handen. Buig dan je knieën. En geloof. Zijn bloed reinigt mij van al mijn vuile zonden. En dan is de preek afgelopen. En dan zou ik bijna amen zeggen. Maar dat doe ik nog even niet, want hoe gaat het vaak? Dan gaan we naar huis. Dit was niet goed, of dat vergat hij. Of dat was te lang of te kort. Of dit, ja. En dan koffie drinken en morgen weer. En overmorgen weer. Volgende week weer in de kerk. Ja. Er was een Schotse bisschop. Zondag aan zondag bleef het maar even dood en dor in zijn gemeente. Oh, die dorpjes hadden wel een naam en een faam, net als Katwijk wellicht. Maar van de opstandingskracht van de paasvorst en van de vreugde om het heil, er werd zo weinig van gemerkt en van gemeenschap der heiligen. En op een zondag preekte hij niet en de kerk stroomde vol. En toen de gemeente binnenkwam, zag ze zo voor de kansel een doodskist staan, een baar. op schouderhoogte. En het was stil en toen kwam de Schotse bisschop op de kansel en hij zei: gemeente, vandaag kan ik niet preken. Er is een vooraanstaand gemeentelid gestorven vannacht. En ik ben daar zo stuk van, ik kan niet preken. En ik stel voor dat we nu maar één voor één langs de baar gaan, vanaf de voorste rijen. En de laatste eer bewijzen aan de overledene. En daarna nog een gebed doen en naar huis gaan. En één voor één gaat die schuifelende stoet zo op weg. En komen de mensen met de kinderen. En de kinderen moesten op de arm worden getild. En ze kijken zo in die kist. En ze schrikken, want ze zien zichzelf. Die bisschop had een spiegel op de bodem van de kist gelegd. En de mensen gingen verward weer zitten. En toen zei die bisschop, nadat iedereen weer zat, de tekst voor de prediking van hedenmorgen. Dat was: gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wanneer er hier zijn die zich daarin herkennen, ik bid u toe dat de Heere God u, om zo te zeggen, in uw doodkist legt voordat u sterft. Net als Mozes, net als die kleine bondelingen, opdat u het leven vindt na uw sterven. Gelooft dit evangelie en bekeert u. Amen.